En wat ik nog zou bespreken of moest bespreken, was in ieder geval het verhaal dat er staat dat ook bij de tafel van de toonbroden sprake was van vier gouden ringen. Dat is vers 26 van Exodus 25. Ook zult gij vier gouden ringen daaraan maken en gij zult de ringen zetten aan de vier hoeken die aan dezelfde vier voeten of poten uiteraard zijn zullen. Want als wij spreken over een tafel, hebben we het over tafelpoten. Ja, de bekende spreekwoordelijke tafelpoot. Soms zit zo'n ding aan een tafel vast, maar in het Nederlands blijkt een tafelpoot ook wel voor andere doeleinden gebruikt te worden. Maar daar gaat het vandaag dus niet over. Maar inderdaad, aan de poten van die tafel worden gouden ringen gemaakt. En daar gaan weer de bekende handbomen in om de tafel te dragen. Ik heb u al gezegd, ringen zijn uitbeelding in elk geval van de eeuwigheid. En deze handbomen die door de ring gestoken worden, zijn eigenlijk een beeld van dood en opstanding, om zo te zeggen. Maar in ieder geval een beeld van het ingaan in de eeuwigheid. Ik heb dat niet nader toegelicht, maar dat zal ik dan nu nog maar even doen. Dat begrip ring wat hier gebruikt wordt, tava in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk verdrinken. Als werkwoord betekent het verdrinken. En ring staat dus voor verdrinken. Ondergaan in het water. En daar heb ik altijd wat moeite mee om het uit te leggen. Want we zien er altijd tegenop. Hè? Het water, daar moet je niet in terechtkomen. Verdrinken is niet zo leuk. Maar de gedachte is toch dat men in het water opgaat. Eén wordt met het water. Daar zijn leven weliswaar verliest. Maar daar ander leven terugvindt. Vandaar dat hetzelfde begrip ook gewoon vertaald wordt met dopen. Dan moet ik eens even kijken. Ik heb een verwijzing staan naar Exodus 12. Maar ik weet niet uit mijn hoofd meer wat daar staat. Exodus 12 vers 22. Oh ja, natuurlijk. Exodus 12 namelijk vinden we de instructies over het Pascha. Slachten en eten van het paaslam, de hele bereiding van het paaslam. En dan staat er ook in vers 22 van Exodus 12. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed. Maar het woord wat daar vertaald is met dopen is inderdaad van dezelfde wortel als het woord ring. Taval in dit geval. Taval, maar het heeft dezelfde betekenis als tava en dezelfde betekenis dus eigenlijk als die van de ring. Het dopen is namelijk het ondergaan in vloeistof. Hier in dit geval gaat het om bloed, natuurlijk. Maar het zou eventueel ook water kunnen zijn. En door de betekenis van dat woord wordt dus inderdaad de betekenis van de ring ook uitgebeeld. Het spreekt inderdaad over dopen of verdrinken, maar in ieder geval het spreekt over dood en opstanding. Het ondergaan, het zichzelf verliezen en daaruit opnieuw als een nieuwgeborene tevoorschijn komen. Vandaar ook dat die uitdrukking in het Nederlands door een ringetje halen, een heel mooie uitdrukking is eigenlijk, schitterend Nederlands idioom. Alleen het leuke is natuurlijk dat niemand weet wat het eigenlijk betekent. Maar het betekent sterven en opstaan. Eén worden in de gelijkmaking van de dood van de Heer Jezus en in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dat is het eigenlijk. En zo worden dingen schoongemaakt of geperfectioneerd, gereinigd, geheiligd, kortom, ze worden door een ringetje gehaald. Dat is het eigenlijk. Om zo verplaatst te worden van een oude schepping naar een nieuwe. Om zo verplaatst te worden vanuit Egypte, of beter, vanuit de woestijn naar Kanaan. En daar hebben we het hier over, want we hebben het over de verplaatsing van deze voorwerpen uit de tabernakel. In dit geval dan de tafel der toonbroden. De ringen zijn nu van goud, omdat gewoon die hele tafel van goud is. Als het ding van koper geweest was, zouden de ringen ook van koper geweest zijn. De betekenis van die ringen en die draagbomen blijft dus altijd hetzelfde. Ook wanneer we dat later weer tegenkomen bij het reukofferaltaar en bij de Ark des Verbonds, uiteraard. Goed. Ik spreek dus over het ingaan in de eeuwigheid. En ik zeg nog maar weer even, voor zover wij weten, want we hebben geen andere instructies, gingen die handbomen dus ook inderdaad maar één keer door die ringen. Want zo staat het vermeld Als het de eerste keer genoemd wordt, dat is namelijk bij de Ark des Verbonds die we nog niet besproken hebben. Maar er staat uitdrukkelijk, de handbomen gaan erin en ze worden er niet meer uitgehaald. Als bij gelegenheid toch sprake lijkt te zijn van het verwijderen van de handbomen, dan legt men dat gewoonlijk ook zo uit dat de handbomen maar half uit de ringen getrokken worden en in rust geplaatst worden. Daar hebben we het misschien nog over als we het tegenkomen. Maar mochten we het er niet meer over hebben, heb ik u dat vast verteld. Het schijnt namelijk dat toch sprake is ergens van verwijderen van handbomen. En dat wordt gewoonlijk zo uitgelegd dat de handbomen half uit de ringen getrokken worden, zodat ze op de grond rusten. Maar ze blijven dus in principe toch in de ring. Nou, dat heb ik dus besproken. Het noorden, daar heb ik al een paar maal aangehaald. De tafel staat namelijk in het noorden. En wat u gewoon moet weten is dat het noorden inderdaad de uitbeelding is van een hogere plaats. Nee, je trekt hem uit de ene boom, trek je uit de ene ring, zodat hij alleen nog in de andere zit en dan ligt hij op de grond. Of, wat men ook doet, men trekt hem uit de ene ring, dan zit hij alleen nog in de andere en dan zet men de boom als het ware zo schuin omhoog. Die van de Ark des Verbonds namelijk, opdat die handboom van de Ark des Verbonds dan zou drukken in het voorhangsel. Kunnen ze dat voorstellen? Die handboom steekt dan als het ware in het voorhangsel, zodat men vanuit het heilige die uitstulping ziet in het voorhangsel en dus weet dat daarachter inderdaad de Ark des Verbonds staat. Dat is de gedachte. Zodat men vanuit het heilige altijd kon controleren of die ark er eigenlijk wel was. Want dat moest je aan het voorhangsel kunnen zien. Nee, dat de handbomen in het voorhangsel staken, dat staat wel. Maar dat hebben we het dus nog wel over, hè? Dat is dus wel zo. Ja, ik geloof niet dat het in Exode staat, maar tegen zijn tijd hebben we het daar wel over. Men kon dat dus inderdaad controleren. Het is trouwens zo dat het voorhangsel en de Ark des Verbonds in elk geval bij elkaar horen. Ik weet niet meer wie het was. Het was een van de kinderen, geloof ik zelfs, die kwam van de week al naar me toe. Die zegt, hoe kan dat nou? Ze mochten in het heilige de heilige niet in. Ze mochten de Ark des Verbonds dus eigenlijk niet zien. Maar hoe moesten ze hem dan vervoeren? Want dan moeten ze toch het gordijn open doen. Heel gisteren was meteen zaterdag al, geloof ik, dat iemand dat kwam vragen. Zo is het ook. En wat de schrift erover zegt, is dat het voorhangsel afgenomen wordt en gelegd wordt over de Ark des Verbonds. Dus eigenlijk is het zo, men neemt het gordijn af en achterwaarts, zou je dan moeten zeggen, legt men het over de Ark des Verbonds. Zodat weer gezegd is dat het voorhangsel en de Ark des Verbonds bij elkaar horen. Maar dat hadden we ook al kunnen begrijpen uit de Hebreeënbrief. Hè? Waar zowel de Ark des Verbonds als het voorhangsel een belangrijke plaats innemen. Maar goed, dan loop ik ver op de dingen vooruit. Dus ik laat het maar even voor wat het is. We hebben het daar nog over. We zouden het hebben dus over het noorden. Ik heb u al gezegd, het noorden is altijd staat altijd voor verhoging, een hoge plaats. En de schriftplaatsen die we daarvoor zouden moeten noemen zijn bijvoorbeeld bijvoorbeeld Psalm 48. Want daar blijkt de berg Sion in het noorden te zijn, wat toch een beetje vreemd is. Hè? Want de berg Sion is Jeruzalem, of in Jeruzalem, en dat wordt niet geacht het noorden te zijn, ook niet het oosten, ook niet het westen, of wat hebben we nog meer, wat hebben we nog een kleur? Het zuiden, nou ja goed, helemaal geen van vieren, omdat Jeruzalem geacht wordt de navel, het hart, het centrum, het middelpunt dus van de aarde, aardbodem overigens, te zijn. Ja, natuurlijk, dat komt namelijk omdat we ook een plaats kennen die heet ook Sion en dat is echt het middelpunt van de aarde. En dus ook van de hemel. Want daar is geen verschil tussen. Kijk even mensen moeilijk, dit zijn de aaklanten die... Wat is namelijk zo dat het middelpunt van de aarde tegelijkertijd het middelpunt van de hemel is. Want het is het middelpunt van de schepping. Dat is de hemel der hemelen en die wordt ook aangeduid als Sion. Ik heb het tekeningetje weer van het bord afgehaald, dus vooruit maar. Hè? Maar dat dus even terzijde. Maar je kunt dus zeggen Sion is het middelpunt der aarde. Maar ik bedoelde dan gewoon het Sion op aarde, Jeruzalem. Maar dat is het middelpunt van de aarde op de aardbodem. Nou ongeveer, in ieder geval. Maar in de Bijbel is dat in elk geval zo. En dan is het vreemd om te lezen dat Sion in het noorden is en toch staat dat er. Dat is in Psalm 48. Want daar staat in vers 2. De Heer is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods op de berg zijner heiligheid. De stad onze Gods is uiteraard. Oh, zeg maar gewoon Sion. Jeruzalem dus. Op de berg zijner heiligheid, sinds Psalm 2 in elk geval, is dat Sion. En dus staat er in vers 3, schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion. Dat is dan al 3 keer en dan is de vraag, waar is die berg? Er staat bij in de richting van, aan de zijden van, maar hetzelfde als in de richting van, het noorden. En dan staat er de stad des groten konings, maar dat is een nadere verklaring van Sion. Sion is namelijk de stad des groten konings. Je kunt je er nog een beetje uitredden door misschien te zeggen dat Sion aan de noordkant van Jeruzalem ligt of lag. Maar goed, ik weet niet eens of dat waar is eigenlijk. Maar zo ligt het namelijk niet. Het gaat hier niet om de windrichting als zodanig horizontaal, maar het gaat om de richting verticaal, omdat noorden gewoon staat voor hoog. En dat is volstrekt in overeenkomst met de strekking van deze verzen, want er staat namelijk het volgende vers. God is in haar paleizen. God is namelijk in de paleizen van Sion. Hij is er bekend voor een hoog vertrek, een hoge ruimte, een hoge plaats, enzovoorts. En waar het om gaat is dat het noorden dus inderdaad staat voor een hoge plaats. Kortom, eigenlijk is het gewoon zo dat de troon staat, de kroon en de troon zijn in het noorden. Ik heb u dat al gezegd. En meer valt er niet over te vertellen. Daarmee wordt inderdaad onder andere bepaald dat de tafel staat voor verhoging en daardoor in de eerste plaats voor het koninkrijk, het messiaanse, het eeuwige koninkrijk, zowel verborgen via de binnenste kroon als geopenbaard via de buitenste kroon of krans rondom deze tafel. En daar hebben wij gisteren dus al over gesproken. Er is trouwens nog iets eigenaardigs. Ik heb geloof ik al gezegd, noorden, het woord noorden heeft te maken met het overtrekken van iets, het bedekken van iets, het over iets heen zijn. Zijn genade dat hetzelfde woord voor noorden ook vertaald wordt met overtrekken. Bijvoorbeeld sittimhout overtrekken met koper of overtrekken met goud. Dat overtrekken is in principe hetzelfde als het woord voor noorden. Het komt er overheen en daarmee is dus weer gezegd dat het noorden staat voor hoog. Hetzelfde begrip wordt ook vertaald met bewaken, bewaren, het houden van toezicht dus. Maar dat is precies wat de koning doet. Dat is een kenmerk van een koninkrijk. Daarin wordt toezicht gehouden, daar is iemand op zo'n hoge plaats. Dus daar heb je weer dezelfde betekenis van het woord. En het eigenaardige is dan ook nog dat hetzelfde begrip vertaald wordt met verbergen. Dat is bijvoorbeeld zo in Exodus 2, waar Mozes verborgen wordt. Je zou dan moeten vragen, waar wordt hij dan verborgen? En dan zou je moeten zeggen, in het noorden, want het is eigenlijk hetzelfde woord. Nou, voor de rest is het natuurlijk taalstudie, maar ik hoop dat u de betekenis van het woord nu hebt begrepen. Het is iets wat hoog is, iets wat ergens boven staat en het is eventueel ook verborgen. En dat kennen we allemaal in verband met het koninkrijk. Daar zijn we er echter niet mee, want vervolgens moeten we vaststellen dat wanneer we nou even niet hadden gesproken over een tafel van sittimhout overtrokken met goud en die staat in de heilige plaats, en we hadden gewoon los daarvan gevraagd, waar is de tafel in de Bijbel een uitbeelding van? Dan zouden we niet gezegd hebben koninkrijk, maar dan zouden we gezegd hebben gemeenschap. Omdat de tafel de plaats is waar rondom men samenkomt. Men zit aan één tafel en drukt daarmee uit dat men gemeenschap met elkaar heeft. Of men eet van dezelfde tafel. De tafel heet ook een tafel der gemeenschap. Dat is het. Tafel hoort bij de attributen die een gelovige nodig heeft. Wat had u ook alweer nodig? Even praktiseren. Een bed, Dat is altijd het eerste. Een bed. En juist, want op een bed moet hij rusten. We hebben het over Elia, dat weet u toch? Die woonde bij een weduwe in, er zal wel heel wat over gerondeld zijn, maar daar hebben we het nou even niet over. Maar in ieder geval had een bed nodig om te rusten, heeft een gelovige nodig. Mijn vader zou gezegd, hij heeft een dienstknecht van de Heer nodig, want daar hebben we het over, als het over Elia gaat. Een bed, hij heeft een stoel nodig, omdat de stoel spreekt ook over een soort van rust, maar eigenlijk over onderwijs. Dat is wat moeilijk, maar zo is het nou eenmaal. Bed spreekt over rust, een stoel spreekt over onderwijs. Dat is een tamelijk rustige positie, voor een deel rustig en voor een deel actief. De onderste helft van het lichaam is in rust en de bovenste helft is nog actief. Juist, want hier beneden, hè? Ja, dan maak je er een troon van, ja. Maar een stoel staat voor leren. Een stoel is de plaats waarin men zit om te luisteren. Maar een stoel is officieel ook de plaats van waaruit het onderwijs gegeven wordt. Ik heb er wat moeite mee, want als ik zit, dan val ik in slaap. Dus ik blijf er maar liever wat actiever bij staan. Maar officieel heet zoiets een leerstoel. Nee, niet een lerenstoel. Een leerstoel. Want vanuit de positie van rust wordt onderwijs gegeven. En vanuit de positie van rust ontvangt men ook het onderwijs. Dus men heeft een bed nodig. En een stoel. En een tafel. Voor Elia. Een tafel vanwege de gemeenschap. De gemeenschap met de andere gelovigen. Om zo te zeggen, de gemeenschap der heiligen. Want dat drukt het uit. Tafel drukt dus uit de eenheid van de gelovigen met elkaar. Maar in de eerste plaats natuurlijk met Christus. Want als het er dus helemaal over gaat, is die tafel dus inderdaad Christus. Zeker. En verder horen bij dit standaard meubilair, deze PSU. Hè? Ja, de persoonlijke standaarduitrusting. Daarbij hoorde ook nog een kandelaar. Maar daar hebben we het straks weer over. Dat is wat Elia kreeg. Maar de tafel staat dus voor gemeenschap. En wij kennen dat natuurlijk goed vanwege de tafel des Heren. Of het avondmaal, zoals we het noemen, in het Nieuwe Testament. Het spreekt over gemeenschap. En dat doet deze tafel ook. Maar we dienen te bedenken dat wij als gemeente een eenheid vormen en aan dezelfde tafel aanzitten. Maar ik bedoel het nu heel erg overdrachtelijk. Omdat wij inderdaad dat koninkrijk van Christus zijn binnengegaan. Wel het verborgen koninkrijk, maar dat is het nou eenmaal ook in het noorden. Hè. Het verborgen koninkrijk, maar niettemin een koninkrijk. En binnen dat koninkrijk is eenheid. Het kenmerk van zo'n koninkrijk is namelijk ook dat alles wat erin is, dat is onderworpen aan die ene koning. Een koninkrijk heeft dus direct te maken met eenheid en gemeenschap. Bijzonder is dan ook dat we in de toekomst een koninkrijk krijgen op aarde, wat geregeerd wordt door één koning, en waardoor dus alle volkeren inderdaad met elkaar verenigd worden, en waardoor dus ook alle mensen broeder werden en dat soort dingen meer. Dus helaas zegt men deze dingen in het Duits, ten onrechte, zoals wij inmiddels allemaal weten. Hè? Maar goed. Laat maar zitten. Maar alle mensen zullen met elkaar verbonden worden. Als broeders, inderdaad. En binnen één koninkrijk. Maar het is onder de leiding van deze ene koning, namelijk Christus. En dat is wat deze tafel ook uitbeeldt. Tafel spreekt over gemeenschap, eenheid. En wat rond de tafel is, wel in de eerste plaats natuurlijk deze 12 broden. En wat ik altijd zeg, zeg ik ook nu. De 12 spreekt altijd over heerschappij. Als we dan het getal 12 met één woord willen verklaren, dan moeten we zeggen, 12 is heerschappij. De 12 heerst altijd. Dat is makkelijk genoeg, want in de eerste plaats denken wij natuurlijk bij 12 altijd aan de 12 stammen van Israël. En Israël betekent dat het met God zal heersen. Dus spreekt het meteen al over heerschappij. En aan de andere kant vinden we 12 apostelen, 12 discipelen, die er stellig van overtuigd waren dat ze als 12 ministers, dienaren betekent dat woord, dus dat kan heel goed, dat ze als 12 ministers zouden dienst doen in het koninkrijk en met de Heer op tronen, 12 tronen zouden zitten. En de Heer bevestigt dat ook inderdaad. 12 staat dus inderdaad voor heerschappij. We komen dat ook buiten de Bijbel, of min of meer buiten de Bijbel tegen. Wij kennen bijvoorbeeld de heerschappij van de klok. De heerschappij van de tijd over ons. Vadertje tijd, hè? Maar de klok delen we ook in, of de tijd delen we ook inderdaad in 12 uren. We hebben er later 24 van gemaakt, om er makkelijker mee te kunnen rekenen. Maar dat is een misverstand. Officieel zijn het er 12. De tijd wordt beheerst door 12. En zelfs het hele jaar, dat is weer eens wat anders, wordt beheerst door 12 manen. Of maanden, of 12 tekens van de dierenriem, dat is toch hetzelfde. Je schrijft het anders, maar het is hetzelfde. Dus 12 heeft heerschappij. En dan gaat het om, als je dus een 12 tegenkomt, gaat het om het koninkrijk. Het is trouwens van de week al even aangehaald, niet door mij, maar het is wel even genoemd. Bijvoorbeeld toen even gesproken werd over de koperen zee van gebouwd door Salomo, die geplaatst was op 12 runderen naar de vier hoeken der aarde. En dat is inderdaad een uitbeelding van het geopenbaarde koninkrijk, wanneer de koning gepredikt wordt aan alle volkeren in de vier windrichtingen en inderdaad door de 12 stammen van Israël. Maar het betekent inderdaad dat het woord van God, uitgebeeld door het water in die koperen zee, heerst of heersen zal naar alle richtingen over alle volkeren. Dat is de gedachte. Dus het is weer een kwestie van heerschappij. En daarna komen we de 12 natuurlijk nog tegen op ander niveau, zoals we dat noemen. Namelijk, we krijgen ook nog 12 maal 12.000 dienstknechten van de Heer, die inderdaad het evangelie van het koninkrijk zullen prediken. Ook onder alle volkeren. De 144.000 dus uit Openbaring 7. Ik moest even aftellen, hè? Openbaring 7. Dus 12 staat voor heerschappij. En dus dat er 12 broden zijn op deze tafel, dat mag ons niet verbazen. En dan ga ik even naar Leviticus 24, waar deze 12 broden enigszins beschreven worden. Waar staat, gij zult ook meelbloem nemen, dat is dus fijn meel. Dat wil zeggen dat het tarwegraan, wat altijd een beeld is van opstanding natuurlijk, hè? Wat weet u toch langzamerhand, hè? Tarwegraan, er is één korrel in de aarde gevallen, maar het heeft veel vrucht gedragen, zal ik maar zeggen. Dat is een beeld van de dood van de Heer Jezus en het resultaat daarvan, de opstanding namelijk. Maar meelbloem, dat is dan dat gemalen tarwe, zeer fijn gemalen, zeer fijn bereide, een gelouterde tarwe. En dat moet genomen worden. En gij zult 12 koeken daarvan bakken. Vers 5. Van 2/10 zal 1 koek zijn. Dat wil zeggen, 1 zo'n brood wordt in de eerste plaats aangeduid als een 2. Want het is gemaakt van 2. 2/10 van een eva natuurlijk. Maar het heeft iets van die dubbelheid, van die tweeheid in zich, maar dat geldt altijd voor het koninkrijk. Want u moet bedenken dat we weliswaar de hele tafel met al wat erop is moeten beschouwen als een beeld van het koninkrijk. Maar dat net zo goed elk detail van die tafel in zijn geheel spreekt over het hele koninkrijk. Ja, zo zit het nou eenmaal met typologie. En het is dus ook mogelijk om 1 brood te hebben en het ene brood te beschouwen als een beeld van het koninkrijk. Of niet soms? Zeker, want wij zijn ook inderdaad het koninkrijk binnengegaan. Maar ik dacht natuurlijk aan 1 Korinthe 10. Wij zijn allen eens broodsdeelachtig. Ik weet niet hoeveel broden er waren, maar de gedachte is dat ene brood een beeld is van het hele koninkrijk. En dan zegt u, ja, maar ik dacht dat het een beeld was van het lichaam van Christus. Dan zeg ik, dat zei ik toch. Want tot op heden is het koninkrijk niet groter dan inderdaad dat lichaam van Christus. En dat is de gemeente. Het koninkrijk strekt zich tot op heden nog steeds niet verder uit dan tot en met de gemeente. Dus het verhaal klopt, dat ene brood is een beeld van het ene koninkrijk. En als hij 12 broden, die zonder meer bij elkaar horen en die niet apart genummerd worden, zal ik maar zeggen. Als die 12 broden worden voorgesteld, hebben die 12 broden samen nog steeds dezelfde betekenis. Het hele koninkrijk. Alleen zeg je dan niet, als men daarvan eet, dat men deel heeft aan één brood. Maar dan zeg je gewoon, men heeft deel aan één tafel. Maar voor de betekenis verandert het niets. En daar gaat het maar om. Maar als dat ene brood dan toch gemaakt wordt van twee, dat wil zeggen van twee tienden meelbloem, dan betekent het weer dat het gaat om een koninkrijk wat bestaat uit twee, namelijk een verborgen en een geopenbaard koninkrijk. Dat is de ene verklaring, maar er is ook een andere verklaring of toepassing daarvan. Dat is namelijk dat in het koninkrijk twee tot één gemaakt zijn. En dat is een gedachte die komt uit de Oude Testamentische profetie natuurlijk. Het meest bekende is waarschijnlijk Ezechiël 37, waar dat beeld van twee die één worden wordt toegepast op Israël, het volk Israël, wat verdeeld is in twee, namelijk het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Oftewel Jozef en Juda, of Efraïm en Juda, of hoe je dat dan maar zegt. Maar die twee delen van Israël zullen één worden wanneer zij het koninkrijk zullen binnengaan. Oftewel, wanneer het koninkrijk komt. Dan is het één volk, één kudde, één koninkrijk met één herder. Dat staat daar ook allemaal, hè? Op andere plaatsen ook, maar dat noem ik nou maar even niet. Zelfs in het Johannesevangelie staat dat nog, dat die twee kudden weer één zullen worden. Weet je wat, er zijn toch ook schapen van een andere stal dan de Joodse? Maar het zijn wel schapen, ze horen wel tot Israël, maar ze worden niet gerekend tot het Jodendom. Nee, ze worden gerekend tot Jozef of Efraïm, het tienstammenrijk namelijk. Maar die zullen één worden. Dus er wordt één brood, één kudde, één koninkrijk, maar het was twee ooit. En twee wordt tot één gemaakt. Hetzelfde beeld van twee die tot één gemaakt worden, komen we vervolgens tegen in Efeze, waar het wordt toegepast op de gemeente. Om een of andere reden die ik aan sommigen van u wel eens heb duidelijk gemaakt, hopelijk. Want ik heb mijn best genoeg gedaan. Maar waar ik eigenlijk niet verder op in kan gaan nu. Maar daar staat dat Jood en Heiden, wanneer zij tenminste geloven, want daar gaat het om, dat die één zijn nu in Christus en dus in de gemeente en dus in het lichaam van Christus. Ik zal proberen het heel eenvoudig voor te stellen. Wij vinden het plaatje van Juda tegenover, laten we maar zeggen, Efraïm. Ik had het Jozef op kunnen schrijven, ik had zelfs de naam Israël kunnen invullen. Maar ik neem maar even Efraïm. Juda en Efraïm, namelijk het tweestammen, het tienstammenrijk, ze zullen één worden wanneer het koninkrijk komt. Dat is de profetie uit het Oude Testament. Maar in Efeze vinden we het beeld toegepast op de Jood, dat is Juda, en de Heiden. Wanneer zij namelijk tot geloof komen, dus het koninkrijk binnengaan, worden zij één. En het wordt toegepast op de tegenwoordige tijd. En de verklaring die ik erbij zou moeten geven, dat is een heel uitgebreide, maar die komt er heel kort op neer, dat er in de praktijk kennelijk maar heel weinig verschil bestaat tussen een gelovige uit de tien stammen van Israël en een gelovige uit de heidenen nu. Alleen, mocht er verschil zijn, dan kunnen wij dat niet bewijzen. En mocht er overeenkomst zijn in de praktijk, dan kunnen we dat ook niet bewijzen. Maar we kunnen het wel aantonen of aannemelijk maken vanuit de schriften. En daar gaat het alleen maar om. Nou, meer wil ik er ook niet over zeggen, want dan verdwalen we volkomen. Dat is een beetje, het voert een beetje te ver van ons onderwerp om daar dieper op in te gaan. Maar het principe blijft dat twee tot één gemaakt worden. Een ander voorbeeld, maar dat is iets, misschien wat moeilijker te begrijpen, is nog veel abstracter. Dat is namelijk dit, dat we de wereld waarin wij leven beschouwd moet worden als een zogenaamde dualistische wereld. Sommigen zijn het daar niet mee eens, anderen wel. En degenen die het er wel mee eens zijn, zijn het dan weer niet eens met de verklaring die wij geven over het begrip dualistisch. Want daar bestaat ook verschil van inzicht over. Over de betekenis van de term dus. Daar hebben we het dan niet over, maar het betekent ongeveer dat de wereld waarin wij leven bestaat uit tegenstellingen. Dat zelfs het belangrijkste kenmerk van deze wereld is. En ik zou bijna zeggen dat het zelfs bestaansvoorwaarde is van de wereld. Dat is niet waar natuurlijk, want deze hele schepping bestaat door Christus. Maar wat de zienlijke wereld betreft, laat het zich aanzien alsof die wil slechts in stand gehouden kan worden door de tegenstellingen. Door de tegenstelling tussen man en vrouw, zomer en winter, licht en duisternis. Al die dingen, die twee tegengestelde dingen, zijn namelijk altijd nodig. Ze zijn samen nodig om de wereld in stand te houden. Maar dat betekent dat we dus in leven in een wereld van tegenstellingen. Een wereld van de twee, dus eigenlijk. Er zijn een paar gisteren jongens geweest, die hebben uitgevonden dat de Bijbel dan ook inderdaad terecht begint met een twee. Zo is het dus ook, hè? Met de letter B, de letter B, dus met een hele groot geschreven beet. Waarmee aangegeven wordt dat inderdaad wij leven in een wereld van tegenstellingen. Een wereld van hemel en aarde, van dag en nacht, van licht en duisternis, van wateren boven en wateren beneden. Kortom, ik noem even wat tegenstellingen die zo in Genesis 1 achter elkaar genoemd worden. Hele reeksen daarvan. En die twee lichten, de zon en de maan en zo, noem maar op. Ik kan nog uren doorgaan eigenlijk, dus ik moet er maar niet verder mijn gedachten bij bepalen. Maar het gaat erom dat in deze wereld waar dingen, waar tegenstellingen zijn, tegenpolen zijn, die elkaar nodig hebben weliswaar, maar die toch in zekere zin ook vijandig ten opzichte van elkaar staan, omdat ze elkaar eigenlijk ook uitsluiten. Wel, die wereld wordt vervangen door een wereld waarin deze tegenstellingen verdwenen zijn en waarin de twee tot één gemaakt is. Ik zeg het dus nou heel abstract. Iets concreter was waarin de twee tot één gemaakt zijn. Nou, dan blijven de twee, dat hoort u, hè? Maar ik zei waarin de twee tot één gemaakt is, dan wordt het echt helemaal één. Het kenmerk namelijk van de nieuwe schepping is dat de tegenstellingen, de strijd, de oorlog en alles er niet meer is, maar inderdaad, alle dingen zijn daar met elkaar verzoend, met elkaar verbonden, onlosmakelijk. En dat is zo omdat ze met God verzoend zijn. Dat is ook de betekenis van de term dat God zal zijn alles en in allen. Dat betekent niet dat er niks anders meer is dan God, maar dat betekent dat wat hier als tegenstelling beschouwd moet worden, is bij God met elkaar verbonden. En is daar tot één geworden. Die twee zullen tot één zijn. Dat is een uitdrukking die veel meer betekent dan alleen dat man en vrouw elkaar aanhangen en tot één worden. Zo zit dat. Het is een veel fundamentelere waarheid. En als ik het dan eenvoudiger vertel, wat minder abstract, dan zeg ik, onze wereld is een wereld van de twee. Want het is een tweede namelijk. Want we hebben de wereld die toen was, dat weet u toch nog, hè? Nou, het was voor uw tijd, maar goed. Maar we hebben het er eerder over gehad, bedoel ik, hè? Dus wat een wereld die toen was, die woest en ledigheid en duisternis geworden is, en daarna hersteld werd, gerestitueerd werd, tot wat die sinds Genesis 1, zullen we maar zeggen, nu is, dus de wereld die nu is, en in die zin is dat de tweede wereld, wat is dezelfde wereld, hoor, maar in een wat gewijzigde versie. De oude schepping bestaat dus uit twee verschillende stukken, namelijk die oerwereld die toen was, maar die gevallen is, en de wereld waarin wij leven, sinds God die wereld hersteld heeft in die dagen van Genesis 1, zal ik maar zeggen, in die zeven dagen. Deze wereld noemen wij dus de wereld van de twee, we hebben er ook twee, in werkelijkheid hoort het ook bij elkaar, hè? Maar dat kun je ook een wereld van twee noemen, een dualistische wereld. Maar als straks die nieuwe schepping komt, dan betekent dat dat deze oude wereld met z'n twee niet meer bestaat. En dat die derde die dan komt, dat is eigenlijk de enige echte. Zodat hij maar weer ziet dat alle dingen bestaan uit drie. En dat de drie inderdaad staat voor vormwording. Dat is het woord wat we maar altijd gebruiken. Drie staat voor alles wat compleet is, alles wat gestalte krijgt enzovoorts. Nou, dat vinden we dus op deze tafel ook terug. Dat zouden we mogen verwachten, want de tafel is een uitbeelding van het koninkrijk. En het koninkrijk is in laatste instantie gewoon de hele nieuwe schepping eigenlijk. Vergeet het nou niet, hè. Het koninkrijk is in laatste instantie gewoon de hele nieuwe schepping. Het is immers een eeuwig koninkrijk. Het langste stuk in ieder geval, ver en ver en ver uit het langste stuk van het koninkrijk, is natuurlijk gewoon die nieuwe schepping. En het gaat er daarom dat daarin de twee tot één gemaakt zijn. En als je nog eens een mooi verhaal wil lezen over twee die tot één gemaakt zijn, dan moet u zich maar eens verdiepen in de geschiedenis van Esther. Het boek Esther. Daar kom je bijna niks anders tegen dan dat twee tot één gemaakt worden. Ja. Nou, dat vinden we op deze tafel dus ook uitgedrukt. Ook in die broden, ook zelfs in één enkel brood, want het bestaat uit 2/10 meelbloem. Dat had ook gewoon kunnen staan 1/5. Dan gaan we rekenen weer. Dan gaan we weer naar de... naar onze beta-klantjes, dan wel zeggen, dan wel onze B-klanten. Dat hangt er vanaf hoe fanatiek ze zijn. Dan gaan we weer rekenen, want 2/10 is hetzelfde als 1/5. Ik heb dat nog net kunnen volgen op school, ik ben net tot aan de breuken gekomen. Daarna ben ik ermee opgehouden, toen deed het zeer. Maar goed. Maar 1/5 had ook gezegd kunnen worden, dat is het ook. Het is 1/5 Eva. Dat is aardig, want dan spreekt het toch weer over genade en over de geestelijke dingen. En het spreekt erover dat dat koninkrijk en dus ook dat brood niet tot stand komt door de werken van de mens. Of van de, tot niet zijn oorzaak, oorsprong vindt in deze zienlijke wereld. Maar in tegendeel vindt zijn oorsprong in de onzienlijke, dus geestelijke dingen. Want daar staat de 5 voor. En als je zegt maar 5 staat voor genade, zeg ik precies hetzelfde. Komt niet tot stand door onze werken, de werken der rechtvaardigen die wij gedaan hebben, maar het komt tot stand uit de genade van God. Dat is precies hetzelfde. Dat is gewoon 1/5 van een Eva. Maar 1/5 is echt hetzelfde als 2/10, zodat dat vijfde deel, die 5, dan toch bestaat uit 2 verschillende kanten. Toch iets van het dualisme, die 2 die 1 gemaakt zijn, zit erin. En wat is nou duidelijker dan te zeggen dat door genade 2 tot 1 gemaakt worden. Zo is het toch? Door genade zijn wij met God verzoend. En is de vijandschap teniet gedaan, zoals de Efezebrief dat formuleert. Dus 2/10 dan wel 1/5 meelbloem per brood. En dan hebben we dus de 12 broden. Hetgeen weer staat voor heerschappij. Maar ze worden weer verdeeld in 2 stapels. Want ik geloof dat het stapels waren. Rijen staat er geloof ik, hè? Maar, ja, maar een stapel is ook een rij, hoor. En ieder die iets weet van die oude talen, die weet dat die talen heel wat grover zijn, heel wat ruwer zijn dan onze modernere talen. Een rij is gewoon hetzelfde als een stapel, alleen dat is dan een verticale rij. Dat is toch gewoon zo, makkelijk genoeg, hè? Maar ik denk inderdaad dat stapels zijn. Er zijn meerdere opvattingen over. Meestal ziet men op de afbeeldingen 2 stapels broden getekend. Ik geloof ook dat het correct is. Soms zet men ook een rij borden naast elkaar met op elk bord een brood. En dan krijg je 2 rijen van 6 en naast elkaar. Dat kan ook. Maar ik denk toch dat het stapels zijn. Al was het maar omdat er staat dat op beide rijen wierook gedaan zou moeten worden. Vers 7. En op elke rij zult gij zuivere wierook leggen. Als er dus 2 rijen van 6 naast elkaar zouden zijn, dan had je ook kunnen zeggen, of had je eigenlijk moeten zeggen, dat je op alle 12 broden, opgesteld in 2 rijen van 6, dat je op alle 12 broden wierook zou moeten doen. Maar er staat op dat het op beide rijen zou moeten. Op elke rij zult gij zuivere wierook leggen. Want als het inderdaad stapels zijn, dan kun je niet meer zeggen dat je het doet op alle 12 broden, maar je kunt wel zeggen dat je het doet op elke rij. En daarom geloof ik dat het inderdaad 2 stapels waren. Maar het doet weinig ter zake, hoor. Het maakt heus niet uit. Het gaat om het principe dat de 12 broden, dus de heerschappij en het koninkrijk, hier voorgesteld wordt als 2 die tot 1 gemaakt zijn. Het gaat niet om het verschil tussen die 2 rijen. Maar het gaat erom dat het weliswaar 2 zijn, maar het horen bij elkaar. Dus geen verschil tussen een links en een rechts of zoiets. Er wordt geen verschil gemaakt. Het is gewoon een uitbeelding van dat het koninkrijk inderdaad die 2 aspecten kent. In elk geval een verborgen en een geopenbaard koninkrijk. Maar aan de andere kant dat inderdaad in het koninkrijk alles wat 2 was tot 1 gemaakt is. Per slotverrekening drukt de tafel gemeenschap uit. En op deze wijze gebeurt dat ook. Want die 2 stapels van 6 horen dan gewoon bij elkaar. Meer heb ik er ook niet over te zeggen. Dan komen we verder met bij de... even kijken. Dat er wierook over. En in de eerste plaats moet ik natuurlijk zeggen, het waren ongezuurde broden, hè? Ik weet niet of het er helemaal precies bij staat. Even kijken in Exodus 29. Hm? Nee, daar vindt men wel iets dergelijks, ongezuurd. Maar het is in het algemeen zo dat al die broden, alles wat maar gebakken werd en wat voor de Heer bestemd was, was ongezuurd, met uitzondering van, want er is één uitzondering. Gemompel. De ware broden, die waren wel gezuurd en werden gebracht tot de Heer. Maar er is maar één enkele uitzondering, dat is die van de eerstelingen broden. Dat is ook leuk, want dat zijn twee broden die samen weer één offer zijn. Wordt uit één deeg gemaakt ook, maar het zijn twee broden. Het is hetzelfde verhaal, twee die tot één gemaakt zijn. En die twee broden, maar dat zeg ik nu maar heel vlug, die twee broden, dat is, werden gemaakt van de eerste vruchten van de oogst en werden bewogen tijdens het wekenfeest. Voor het aangezicht des Heren. En het is een beeld van de gemeente die bewogen wordt en dus levend gemaakt wordt voor het aangezicht des Heren en wel in de hand van de priester. Want de priester beweegt, ja, er staat in de vertaling, de priester beweegt de broden. Maar in de grondtekst staat de priester beweegt en de broden. Want de priester beweegt, ik zie die priester al staan, tellen ze tot vier en dan beginnen ze gewoon, hè. Dus de priester beweegt. Nee, nou ja. Maar, de priester. Nee, ik is slecht voor mijn knieën dit. Maar goed. Maar de priester beweegt, maar die heeft de broden in zijn handen. En dus bewegen de broden ook. Want de priester is een beeld van Christus die leeft en de broden in zijn handen zijn samen, twee broden. Een beeld van één gemeente. Die dus ook leeft in zijn handen. Ongeacht het feit, let u even op, ongeacht het feit dat die broden gezuurd zijn. Wat zeg ik nou weer? Hè? Het is echt zo hoor. Gezuurde broden. Ik heb er heel lang over gedaan voordat ik begreep wat het betekende. Hoe het kon. Maar het is namelijk een uitbeelding van de gemeente. Niet zozeer in de toekomst bij de hemelvaart, bij de opname van de gemeente. Hoewel dat erbij hoort eigenlijk. Maar meer speciaal is het een beeld van de gemeente die nu leeft. Wat heeft zijn uitwerking in de toekomst in de opname? Dat is de climax natuurlijk. Maar het is een uitbeelding van de gemeente die nu leeft in de handen van de priester. Ongeacht het feit dat inderdaad de zonde nog steeds in ons woont. Er wordt namelijk net gedaan, ik was een broeder die zei straks tegen mij, we zouden dat woord zonde nou maar eens uit ons vocabulaire, uit ons woordenboek moeten schrappen. Nou, dat bedoel ik ook, want die broeder, hij zal misschien zeggen, maar je hebt het er nou toch over. Maar zo bedoel ik het niet. Het gaat er namelijk om dat die broden waren weliswaar gezuurd, maar men deed alsof ze ongezuurd waren. Want de waarheid is natuurlijk dat er gewoon in de schrift staat dat nooit iets gezuurds aan de Heer mocht worden voorgehouden. Mocht nooit tot de Heer gebracht worden. En toch wordt er gezegd, gij zult een nieuw spijsoffer der Heren maken. Was iets heel bijzonders. Een afwijkend van alle anderen, daarom heet het nieuw. En het waren dan die eerstelingenbroden. Die wel degelijk gezuurd waren. Maar ze worden gezuurd, maar men doet daarna net alsof ze toch niet gezuurd zijn. Brengt ze toch tot de Heer en de Heer neemt ze aan. Dat is precies hetzelfde als dat in Romeinen 6 staat. Dat we één plant met Christus zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods en in de gelijkmaking zijn een opstanding. Dan zeggen we dat is onze wedergeboorte. Maar daarna staat er dat op grond daarvan diezelfde Heer ook onze sterfelijke lichamen mede levend zal maken. En ten onrechte leest men dat woordje zal alsof het daarbij gaat om de toekomst. Ik heb dat vaak genoeg gezegd. Ik zeg het maar weer, ik moet het ook zeggen. Men leest alsof er staat dat dat in de toekomst zal gebeuren. Maar dat is niet zo. Dat woordje zal wordt niet gebruikt als aanduiding van de toekomst. Maar het woord zal wordt gebruikt ter aanduiding van de logische redenering. Als 2 maal 2 4 is, dan zal 2 maal 4 8 zijn. Dat vloeit daaruit voort. Dat heeft iets met, niet alleen met toekomst te maken, maar het heeft ook te maken met oorzaak en gevolg. Zie? Vandaar dat in via Duits, maar ook in het Nederlands zelfs, het woordje zal of zullen zelfs dikwijls de betekenis heeft van moeten. Niet in de zin van het zal in de toekomst zo zijn, maar in de zin van het vloeit uit de gegevens voort. Het is een logische consequentie. En het is zo, dat als het waar is, het is natuurlijk waar, hè, maar als het waar is dat wij met Christus zijn gestorven en opgewekt, dan betekent het ook dat onze lichamen, die inderdaad nog sterfelijk zijn, toch levend zijn voor God. God heeft ze levend gemaakt, want God heeft in die lichamen zijn geest gegeven. Ongeacht het feit dat deze lichamen nog wel degelijk zondige lichamen zijn. Er is wel zuurdesem in, maar er wordt niet mee gerekend. Het is weg en dat is wat onze broeder natuurlijk ook bedoelde. We moeten dat begrip helemaal eigenlijk niet meer hanteren. Het is er wel, wij weten het ook wel dat het er is. Dat is nog geen reden om erover te praten. Nou, af en toe even, doe het nu even. Hè, maar juist om te zeggen, denk erom, het wordt genegeerd. Maar normaal gesproken is alle brood wat de Heer wordt gegeven, ongezuurd. En zelfs als het gezuurd is, dus dan doen we alsof het ongezuurd is. Zo rekenen wij dan. Want de Heer rekent zo. Nou, daar gaat het dus om. Wat er op de tafel staat is dus zijn dus inderdaad ongezuurde broden. Op de normale voorgeschreven wijze uit bijvoorbeeld ook de wetten rondom het spijsoffer in Leviticus 2. Nou, het volgende punt is dat over de broden gaat wierook. Ik weet niet of eet men wierook wel eens, weet u dat? He? Ja, het ruikt sterk, natuurlijk, het ruikt nou sterk, maar het is sterk ruikend. Of zo. Maar er zijn heel wat kruiden. Nee, ik weet het echt niet. Maar er zijn een heleboel kruiden, er hebben dingen in de keuken staan. Als je daar het dopje van het potje afhaalt, dan dat merk je wel hoor. He? En dat eten wij soms ook nog. Weinig, maar goed. Maar dat kan, dus ik weet niet of men wier ook ooit eet. Hey, weet je dat? Dacht het niet, hè? Ja, ja. Nou, wier ook, daar merken we dus niks van. Maar het gaat wel over het brood. Hier. En het is in ieder geval zo dat deze broden later gegeten werden. Je mag toch aannemen dat er wat van de geur en dus van de smaak, want dat is fundamenteel hetzelfde, in het brood terecht is gekomen. In die zin werd het dus wel gegeten. Maar waar het om gaat is gewoon dit. Dat wierook staat eigenlijk voor reukwerk in het algemeen. Die woorden lopen ook wat door elkaar. In onze Bijbelvertalingen vinden we soms ook het woord wierook staan, terwijl het in werkelijkheid niet om die stof. Vertalingen vinden we soms ook het woord wierook staan, terwijl het in werkelijkheid niet om die stof wierook gaat, maar om reukwerk in het algemeen. Het gaat wel door elkaar. Maar als we het hebben over reukwerk, zouden we in de eerste plaats aan wierook moeten denken. Er zijn nog wel andere dingen meer, dat wordt natuurlijk in de Bijbel ook uitdrukkelijk genoemd. Maar goed, er is nog veel meer van dat spul wat ruikt. Maar het gaat dus om een geur die van het brood zal opstijgen. En die misschien ook zijn smaak aan het brood zou geven, maar dat is van minder belang. Wierook staat namelijk voor, nou als ik het heel eenvoudig zeg, voor aanbidding. Elke opstijgende geur, elke lieflijke geur, en wierook wordt verondersteld lieflijk te zijn. Elke opstijgende geur wordt geacht te zijn tot eer van God. Het is waar God zich in verblijdt. Dus het moet gewoon duidelijk zijn dat een geur, dat is iets wat niet getast kan worden, niet gezien kan worden, het wordt alleen geroken. Het is een puur geestelijke zaak. Geur ontstaat trouwens door de omzetting van bepaalde stoffen naar de gasvorm, naar een vluchtige vorm. En dat betekent dat het dan niet meer gezien kan worden. Je zou zeggen, het is gewoon een kwestie van verdampen eigenlijk.
Wel riekende specerijen is dat
hier. Ja, nou dat is het ook. Ja, het punt is gewoon dat welriekende specerijen in het algemeen soms worden aangeduid als wierook. Terwijl wierook officieel natuurlijk een bepaalde stof is. Maar het maakt nou niet uit, het gaat om het principe, om wat het uitbeeldt namelijk. En die geur naar de Heer heeft altijd te maken met dat, dat het leven hier op aarde, in dit geval het koninkrijk, het brood enzovoorts, is tot verheerlijking van God. Dat God daar een welbehagen in zou hebben. En God is geest. En dat welbehagen van hem drukt zich dus ook uit in geestelijke dingen. En met name drukt zich dat dus uit in wierook. In de welriekende reuk voor de Heer. Wij komen dat in het Nieuwe Testament ook tegen. Als bijvoorbeeld Paulus zegt dat hij als dienstknecht van God ook een lieflijke reuk is den Heere. Ik zei net, wierook kun je het gemakkelijkste beschouwen als een beeld van aanbidding. Waarbij de Heer eergegeven wordt. Maar dat is het niet alleen. Of we zouden het begrip aanbidding toch wat breed moeten nemen. Want aanbidding is natuurlijk toch niet alleen dat wij bepaalde woorden uitspreken naar de Heer toe. Maar het is, aanbidding is toch in de eerste plaats dat heel ons leven is tot verheerlijking van God. Maar aangezien leven in de eerste plaats zich uitdrukt in de adem, zijn synoniemen, leven en adem, is het zo dat die aanbidding in de eerste plaats gestalte krijgt in de woorden die wij met diezelfde adem spreken. Want alles wat adem heeft, loven de Heer. Ja, maar niet alleen met die adem. Het gaat om het hele leven. En wat hier uitgebeeld wordt in dit beeld van die broden, is natuurlijk dat dat koninkrijk in zijn geheel is naar de wil van God en dus ook tot eer van God. En daarom gaat die wierook, het reukwerk, er overheen. Maar ik moet natuurlijk zeggen dat we niet moeten denken dat het heilige uit de tabernakel gevuld werd met de reuk van dit wierook op de broden, want dat is een overwaardering van dit wierook. Want de geur in het heiligdom werd bepaald door alles wat terecht kwam op het reukofferaltaar wat zich in het heiligdom bevond. Maar ik heb al gezegd, in de voorhof staan het brandofferaltaar en het wasvat en de betekenis van die beide dingen, dat loopt in elkaar over. En bovendien hebben we gezien dat bepaalde aspecten van de Ark des Verbonds zich al uitdrukken in het brandofferaltaar enzovoorts. En zo vind je in het heilige precies hetzelfde, dat namelijk de werking van het reukofferaltaar ook te vinden is op de tafel der toonbroden, uitgedrukt namelijk in de wierook die zich daarop bevindt. Maar ja, nu we het toch over de wierook hebben, ga ik er maar even op in. Het woord wierook betekent eigenlijk dat het wit is. Het was ook wit trouwens. Het betekent gewoon iets wits. Levona is wierook en het komt van lavan en dat betekent wit. En we kennen Lavan ook met een hoofdletter en dan spreekt het uit als Laban. En dan is het de oom van Jacob en die was ook wit, dus. Nee, als je dat helemaal overdrijft, dan zou je zeggen dat het een albino was. Maar, hè? Een soort witte raaf dus. Maar daar gaat het nou niet over. Maar het betekent wit. En dan nog even verder terug. Levona is wier ook. Lavan is wit en lef. Dus nog een letter eraf. We komen bij de wortel van het woord. Dat is het hart. Een hart. Lef. Ja, een hart. Dus daar is het hele verhaal mee uitgebeeld. Het hart wordt verondersteld wit te zijn. Of in ieder geval het moet wit gemaakt worden. Je zet er gewoon een noem, een 50 dus erachter. Nou ja, dan gaan we toch met naar het Hebreeuws toe. Maar goed. Maar je zet er een 50 achter en een 50, dat is staat voor een nieuwe schepping en voor genade en noem maar op, al die dingen meer. Hè. Weet je wel, 7 kwadraat plus 1, hè, dat is voor de beta-klanten. 7 kwadraat plus 1, dan kom je bij de 50. Maar als je de 50, dat is de vader van Joshua trouwens, die 50. Maar daar gaat het nou niet. Het is moeilijk hè, om dat uit te leggen. Hè. Maar goed, als je dat dus brengt bij het hart, dan wordt het hart ineens wit. Hè? Ja, ik schiet van alles door mijn gedachten, maar ik moet het even wegvegen nu. Dus de 50 wordt bij het hart gebracht en dan wordt het wit. En als je er dan nog een 5 achter zet, Dan wordt het Levona of Lavana, voor mijn part, als je alle klinkers voor een A vervangt. En dan is het wierook. Want het hart wordt wit gemaakt en vanuit dat hart stijgt dan die lieflijke reuk op voor de Heer. Dat is eigenlijk het hele verhaal van, in het kort nog steeds hoor, van de wierook. Dus het is een lieflijke geur dus, die opstijgt uit een gereinigd hart dan wel geweten. En dan zijn we toch weer bij de Hebreeënbrief en bij die waarheid die we aan het begin van het verhaal al eens verteld hebben. Men moet gereinigd zijn naar het geweten. Men moet inwendig gereinigd zijn, opdat men de Heer zou dienen. En als men dus de Heer dient, is dat een lieflijke reuk, de Heer, zei Paulus in 2 Korinthe 2. Nou, dat komt dus over het brood. Want datzelfde verhaal geldt natuurlijk speciaal voor het koninkrijk en alles wat in het koninkrijk is. Daar is het hart gereinigd. En daar dient dat hart de Heer. Goed, even kijken wat we nog meer hebben. Ja, dat is natuurlijk een mooi verhaal, maar daar zijn bandjes van. Goed. Kijk wat er nou. Ja, hè? Ja, om het heel kort te zeggen, door de wierook wordt dit brood. Kijk, laat ik het anders zeggen. We beginnen vooraan. Het zijn broden, het wordt voor de Heer neergezet, dus is het een spijsoffer. Dat is in ieder geval zo. Dus moet het beantwoorden aan de beschrijving ook van het spijsoffer in Leviticus 2. En dus waren het ongezuurde broden. In elk geval. Maar door de toevoeging van wierook wordt het een gedenkoffer. En een spijsoffer kan heel goed een gedenkoffer zijn. Maar het punt is dat hier in Leviticus, Exodus was het, hè? Of waar lazen we het nou? Dan moet ik even zoeken, hoor. Leviticus, hè, over die broden. Door de toevoeging van de wierook, ja, Leviticus 24, wordt het tot gedenkoffer gemaakt. Dat betekent gewoon dat de Heer eraan zal denken. En waarom is dat zo? Wel omdat de wierook opstijgt, geestelijk, gasvorm, reuk dus, tot de Heer, waardoor de gedachten van de Heer bepaald worden bij die broden. Er ontstaat een verbinding. En dat is wat de wierook dus uitbeeldt, want wierook blijft een opstijgende reuk. En dat is hetzelfde als in het brandofferaltaar, waar de offers gebracht worden. Sommige van die offers waren ook, niet allemaal, maar sommige waren ook lieflijke reuken heren. Al hebben wij er wat andere mening over. Maar het principe is dat daarmee die verbinding tot stand gebracht en dat Jehovah dus zal gedenken. Trouwens, het is algemeen zo dat wanneer van hier beneden iets opstijgt tot God, heeft dat tot gevolg dat Jehovah zal gedenken. Zacharia zei ik dus. Dat betekent Jehovah zal gedenken. En hij zal alsnog doen wat hij beloofd heeft, enzovoorts. Maar het voert een beetje ver om dat nou bij die tafel te bespreken. Ik zou dat bij het reukoffer altijd moeten bespreken eigenlijk. Maar de gedachte is namelijk dat reukwerk ook heel speciaal, heel concreet de uitdrukking is van gebeden die de gelovigen opzenden tot God. Maar dan zeg ik al, dat is de meest elementaire vorm van aanbidding. Maar van gebed in het algemeen. En het heeft een reactie tot gevolg. Want als dat reukwerk en dus die gebeden der heiligen opstijgen tot God, dan heeft dat tot gevolg dat de Heer hoort en dus gedenkt en op grond daarvan ook actie zal ondernemen. En dat is wat we in Openbaring vinden uitgebeeld. Waar inderdaad de gebeden opstijgen tot God, van bijvoorbeeld de zielen die onder het altaar zijn, in Openbaring 6. Hè? En die gebeden worden ook inderdaad verhoord en dan worden de schalen van Gods toorn uitgegoten over de aarde. Dat is die wisselwerking. Dat is wat negatief, omdat het gaat om oordeel natuurlijk. Maar in het algemeen is zo het gebed van de rechtvaardige vermag veel. Als we hem de eer geven, hem de autoriteit geven, de leiding aan hem overlaten, dan betekent dat ook inderdaad dat daar, dat van zijn kant daar op de gelijke wijze op gereageerd zal worden. Hij verhoort die gebeden. En vandaar dat wierook over de dingen, over de offers, deze offers maakt tot gedenkoffers. als ze daar in het vuur geworpen zou worden, zou daar ook nog een vuuroffer zijn, enzovoort. Ik bedoel, die namen van die offers, die overlappen elkaar allemaal. Hè. Heeft te maken met wat er allemaal mee gebeurt. Maar wierook maakt deze broden tot gedenkoffers, zoals het dus in Leviticus 24 staat. Goed. Maar waar we aan toe waren, was dat er in Leviticus 24 ook staat dat op de Sabbat deze broden vervangen zouden worden. De Heer neemt geen oud brood. De broden duren dus 7 dagen, daar komt het op neer. Want 7 staat voor de volmaaktheid van Gods complete heilswerk. Het verzoeningswerk van wat God doet wordt gekarakteriseerd door het getal 7. En daarom duren die broden 7 dagen en worden ze dus op de Sabbat inderdaad vervangen. Dat is één ding. De andere verklaring, dat is ook een hele goede, is natuurlijk gewoon dat de broden neergezet worden op Sabbat. Dat is weer wat anders dan te zeggen dat ze weggehaald worden op Sabbat. Want dat ze weggehaald worden gaat het niet om. Het gaat erom dat ze neergezet worden op Sabbat. Want wanneer komt het koninkrijk tot stand? Dat is een strikvraag hoor. Dat is een goed antwoord. Dat is altijd een goed antwoord op de Sabbat. Juist. Waarna de vraag is, wat is die Sabbat? Dan verschuiven wij het probleem even. Ik heb het goede antwoord al gehoord. Ja. Heden. Hè? Heden, zo gij zijn stem hoort, gaat gij de rust in. Maar dat was ook Hebreeën, maar nou hoofdstuk 3 en 4. In principe zal dat wat de wereld, wat de volkeren, wat Israël betreft, zijn in de 7e dag. Dat wil zeggen, in de 7e bedeling. Nou, in ieder geval is het zo dat de 7e bedeling begint zodra, voor Israël althans, zodra Israël als volk tot geloof komt. En als de volkeren tot geloof gekomen zijn, dan is het inderdaad de 7e bedeling die van het geopenbaarde koninkrijk nog in deze oude schepping. Het zogenaamde millennium. Dat is ongetwijfeld correct, maar de Bijbel zelf voegt eraan toe, de Heer zelf voegt eraan toe en zegt, denk erom, het zit niet op een bepaalde dag vast, want alle dagen zijn heus gelijk. Je kunt aan de dag niet merken wat het is, wat voor dag het is. Hier in wezen kun je het wel merken, je kunt het namelijk zien. Hè? Je kunt het namelijk zien. Als je de meest vreemdsoorten goede ziet langskomen op dames die overigens nooit een hoed dragen, dan weet je dat het niet Sabbat, maar zondag is. Dus dan ben je toch alweer een dag te laat. Maar goed. Ja, nee, dat is zo. Je kunt dat dus wel zien. Omdat sommige mensen dat goed bijhouden. Persoonlijk reken ik me liever tot de categorie uit Romeinen 14, waarvan staat dat weliswaar sommigen de ene dag achter boven de andere, maar er zijn er ook die achter alle dagen, want die dag die geacht zou worden boven de andere, zou natuurlijk in de eerste plaats de Sabbat zijn, let wel, de 7e dag, dat is de zaterdag dus, zou de Sabbat moeten zijn, maar als mensen alle dagen achten, dan betekent het dat het alle dagen Sabbat is en zo hoort het ook. Dat ik inmiddels de vertaling ook heb gecorrigeerd uit Romeinen 14. Dat zult u wel merken als u het leest. Want er staat, de een acht, de ene dag boven de ander. De andere acht alle dagen. Gelijk staat er dan achter in de Statenvertaling, maar dat moet u meteen weer doorstrepen. Want dan staat er niet, de andere acht alle dagen. Dat wil zeggen, dat diegene die alle dagen acht, acht alle dagen gelijk aan de Sabbat. Niet als gewone door de weekse dagen, maar als sabbatten. Het is alle dagen sabbat, zegt Romeinen 14 dus feitelijk. En zo is het ook, want de Hebreeënbrief zegt, het wordt sabbat zodra je de rust ingaat. Je kunt zelf kiezen wanneer het sabbat is. Zodra je namelijk het woord Gods hoort, geloof dus, dan kom je tot rust en hou je op met werken en is het dus sabbat. Klaar uit. Alleen, het blijkt dat we die constructie in het oude verbond onder de wet maar één keer tegenkomen. Want, ik neem gewoon de gelegenheid weer te baat om het weer eens te zeggen. Er is maar één dag in het hele Oude Testament te vinden die als Sabbat beschreven wordt, terwijl het toch geen zaterdag is. Is het echt maar één. Alle andere verhalen moet je vergeten. Dat is allemaal onzin. Dus één dag die Sabbat is, Sabbat genoemd wordt, terwijl het geen zaterdag is, meestal niet tenminste, zes van de zeven keer niet namelijk. Dat is de 15e, nee, de 10e van de zevende maand, namelijk 10e Tisri, de grote verzoendag. Maar dat kan niet missen natuurlijk. Want op de dag dat verzoening gedaan wordt, is het rust. Dan treedt de rust in. En dus is dat per definitie Sabbat. En vandaar dat die dag ook weer gerekend wordt van de avond tot de avond, net als de Sabbat. Ter onderscheiding van alle andere dagen. Nou goed, dat is wat uitvoerig gezegd. Maar het punt is dus dat het koninkrijk begint wanneer de rust intreedt. En wanneer treedt de rust in? Wel, als we de heilsgeschiedenis nemen, zeggen we op de zevende dag en dus op de zevende bedeling. Maar het is beter om te zeggen, want dan hebben we de waarheid veel fundamenteler te pakken, los van de tijdrekening. Het is beter te zeggen, het koninkrijk begint waar men tot geloof komt. Heden, zo gij zijn stem hoort. Verhard uw hart niet, maar laat u leiden. Door wie? Ja, door de koning uiteraard. Dan begint toch het koninkrijk. Zodra je het dus laat leiden en je hart niet meer hard en zwart is, maar wit geworden, dan laat je dus leiden door die overste leidsman. Dus door de koning. En dan is het koninkrijk begonnen. Het is wat moeilijk misschien om uit te leggen, maar ik zal het nou toch eens proberen. De discussie over Bijbelse onderwerpen komt altijd terecht, vroeg of laat komt altijd terecht op de vraag, er is een koninkrijk beloofd, maar wanneer komt het nou? Waar begint het koninkrijk? Dat is altijd het probleem. En dispensationalisten zeggen gewoonlijk, dat komt in de toekomst. En als men van de bedelingen helemaal niks moet weten, zegt men gewoonlijk, het koninkrijk, daar leven wij al lang in. Of je moet zorgen dat het, zelf zorgen dat het komt. Het kan ook nog. Dat zijn de hoogmoedigen dan die vinden dat zij het zelf moeten oprichten. Nee, ik bedoel, dan moet je toch hoogmoedig zijn om dat te kunnen beweren, of niet? Hè? Dan moet je toch een beetje gevoel hebben van, dat regel ik wel even. Hè? Nou goed, maar laat maar even zitten. Dan zijn er anderen die zeggen nee, en daar reken ik mezelf ook meestal toe. Nee, het koninkrijk is gekomen toen de koning kwam. En dat was bij de komst van Christus, dus zijn eerste komst. En zo pakweg 19 eeuwen geleden begon dus inderdaad het koninkrijk. Wel, het is nog verborgen, maar het is begonnen. En dat is natuurlijk terecht. Maar het neemt niet weg dat in oud-testamentische tijd wel degelijk ook sprake is van het koninkrijk van God en van het messiaans rijk enzovoorts. In een wat andere manier. In een manier van dat het beloofd was dat het zou komen, maar waarbij de mensen, en met name Israël, wel degelijk werden opgeroepen om zich reeds nu, vooruitgrijpend op de toekomst, te onderwerpen aan die koning, die hier op aarde wel niet is, maar in de hemel. Dat was wat Gideon zei, was een andere naam ook weer, daar hebben we het vorig jaar over gehad. Hè? Op deze conferentie. Hè? Wat Gideon zei, nee, ik word geen koning, want we hebben al een koning. Hij erkende het koninkrijk van de Messias, het koninkrijk van de Heer. Dus we hebben geen andere koning dan Jehovah in de hemel. En wij zouden geneigd zijn te zeggen, dat kan niet, want het koninkrijk kwam pas door de dood en opstanding van Christus. Maar het punt is gewoon dat je, als je weet dat iemand koning zal worden, kun je van tevoren al dat erkennen en je daaraan onderwerpen. Of niet? Nou, deze gedachte kun je ook heel goed toepassen op onze dagen. Want we kunnen ook zeggen, het koninkrijk komt straks pas in de toekomst hier op aarde. Maar wat let ons om vooruitgrijpend daarop daar al uit te leven? Dat is precies dezelfde waarheid. En vorig jaar hebben we dus ook inderdaad die situatie uit Richteren en van Gideon dus ook toegepast op onze dagen. En er blijkt er ook een uitdrukkelijk beeld van te zijn. Bovendien, de tijd van de Richteren als zodanig is een tijd van theocratie. Dat staat in alle handboeken zo ongeveer. En theocratie betekent dat Theos, God dus, de macht heeft. En dus koning is. En als we nou nog een eentje verder teruggaan in de tijd, dan is het dus inderdaad mogelijk om te spreken over het koninkrijk. Het koninkrijk van de Heer, om niet te zeggen van de Messias, het koninkrijk van de Heer, sinds dat Adam op aarde gezet werd en hem de opdracht gegeven werd de aarde te onderwerpen daarover te overheersen. Dan is het koninkrijk nog weliswaar beloofd, maar Adam wordt wel gezegd dat de opdracht en die taak op hem rust. Die later vererfd werd na Christus natuurlijk, maar
verlovingstijd, is dat daar niet een beeld van, dat je al onderwerpt aan de man, maar terwijl je nog niet aan gebonden bent?
Ja. Ja, alleen de uitdrukking, de manier waarop je, de woorden waarmee je dat zegt, daar kun je dus al over discussiëren. Want, maar het klopt precies, ik weet ook niet hoe ik het beter zou moeten zeggen, maar het is inderdaad zo, in de Bijbel kennen we dat begrip ondertrouw of verloving, want dat is hetzelfde, in de Bijbel wel tenminste, dat is hetzelfde. En dan blijkt het zo te zijn dat die ondertrouw of verloving inhoudt dat met elkaar beloften, verloving hè, beloften gedaan heeft, wel trouwbelofte eigenlijk. Ik bedoel zo, een belofte van trouw, terwijl van gemeenschap nog geen sprake is. Maar het is een belofte om tot die gemeenschap ooit te zullen komen. Wij kunnen ons dat tegenwoordig helemaal niet meer voorstellen, dat zoiets ook nog bestaat. Die dingen gewoonlijk andersom doen. Nee, wij niet, maar u de... Nou goed, nou wat. Dat ga ik helemaal in de war. Maar dat is meestal zo met dit soort onderwerpen. Maar wij kunnen ons dat niet meer voorstellen. Maar de Bijbelse gedachte is die. Namelijk dat men tot overeenstemming komt. En elkaar privé. Dat gaat niet volgens die vierde wet. Maar elkaar gewoon privé. Die trouwbelofte doet. Waaraan men gebonden is. Want men heeft een belofte gedaan. Terwijl dat pas later gerealiseerd wordt. Want het is een belofte. Dat is een belofte voor de toekomst uiteraard. Er is trouw beloofd. Maar de eenheid en de verbintenis als zodanig komt pas later tot stand. Het is zo, de verbintenis is men dus officieel niet aangegaan, maar men kan officieel ook niet meer van elkaar af. Daar gaat het om. En men grijpt dus vooruit op de toekomst. Nou, dat is inderdaad, wat je zei, is volkomen juist natuurlijk, dat is de situatie die we de hele Bijbel doorkennen, waarbij men zich verbindt, of laat verbinden, dat is beter, met de Heer, in afwachting van de latere uitwerking en concretisering van die verbintenis. En dat kun je, dat wordt in de Bijbel zelf op meerdere manieren toegepast. Maar ik ben knap aan het verdwalen nou natuurlijk. Maar goed, er wordt het in de Bijbel op meerdere manieren toegepast. We hebben bijvoorbeeld het verhaal uit Galaten 4. Ik haal het wel vaker aan. Het verhaal uit Galaten 4, waar gezegd wordt dat Israël levend onder de wet eigenlijk verloofd was. Maar zo kun je het zeggen. Was verbonden met de Heer, maar met het oog op de toekomst. Want pas bij de komst van de Heer Jezus werden die dingen bekrachtigd en kwam de verbintenis tot stand, definitief enzovoorts. Maar je kunt net zo goed over onze dagen zeggen dat de belofte gedaan is en dat die in de toekomst aan ons vervuld zal worden na en door de opname van de gemeente. Nou, zo zijn er nog een paar toepassingen van het beginsel, maar daar ga ik dan maar verder niet op in. Maar u moet bedenken, dus altijd makkelijk als je die dingen weet, we bedenken dat in ieder geval in de verbondstheologie dikwijls ook geredeneerd wordt volgens de gedachte dat het koninkrijk begon bij Adam. En voor koninkrijk vult men later ook gewoon gemeente in of kerk. Dat is natuurlijk helemaal een groot misverstand. Maar men leert dan dat het koninkrijk begon bij Adam en dat het voltooid en opgericht is definitief op de jongste dag. En dat is op zich juist. Maar de vraag is nou hoe je er dan verder over praat en hoe je de verdere details van de geschiedenis invult. En daar gaat het fout. Zie? Want je hebt eerst een beloofd koninkrijk, dan een verborgen koninkrijk, dan een geopenbaard koninkrijk en dan pas de eeuwigheidssituatie. Maar het is allemaal datzelfde koninkrijk, zodat het uiteindelijk op neerkomt, en dat is ook wat Hebreeën 3 en 4 natuurlijk zeggen, dat de situatie van de individuele mens helemaal niet aan deze dingen gebonden is, want zodra hij het woord van God hoort, of ik bedoelde, zodra het woord van God tot hem komt, heeft hij de verantwoordelijkheid om zich aan dat woord te onderwerpen, zonder daarbij bedenkingen te moeten maken van ja, maar wordt het koninkrijk nou beloofd, of is het verborgen, of zal het geopenbaard worden, of moet ik dan, enzovoorts. Het is helemaal niet aan een dag vast, want de belofte geldt voor de Sabbat, en het is altijd Sabbat, zodra wij gewoon vinden dat we dat... dat het Sabbat moet zijn. Hè? Wij maken gewoon zelf al uit wanneer het Sabbat is. Wij houden op met werken. Met de werken der wet dus. En we gaan leven in de rust. En dan is het Sabbat en dan blijft het ook altijd Sabbat. Dat is de gedachte. Nou goed, en dat is een mooi verhaal. Want hoe zat het dan met die broden ook weer? De broden worden neergezet op Sabbat. Zeg nou niet de broden worden weggehaald op Sabbat. Dat is wel waar, maar dat moet je zo niet zeggen. De broden worden neergezet op Sabbat. En broden zijn om gegeten te worden. En wanneer worden ze gegeten? Ook op Sabbat. Ja, het is een week later, maar daar gaat het nou niet om natuurlijk. Het blijft gewoon hetzelfde verhaal. De broden worden neergezet op Sabbat. De broden worden ook gegeten op Sabbat. Want die broden zijn een beeld van het koninkrijk en dat is dus altijd Sabbat. De zevende dag en daarna komt er niks meer, dat weet u toch? Men telt tot zeven en daarmee uit. Door wie worden ze gegeten, de broden? Dat is dat verhaal van, is, ja, dat, ze worden gegeten door de priesters. Ja, ze waren voor de Heer bestemd, maar de Heer laat zijn dienstknechten daar ook van eten. Nee, hij zorgt niet voor de ossen, maar wel voor zijn dienstknechten, zegt Paulus. Ja, je kunt het ook voor de ossen geven, die eten het misschien ook, maar dat was niet de bedoeling. Het wordt gegeven aan de priesters, die eten ervan zoals de priesters ook eten van het altaar, waarmee je maar weer ziet dat er verbinding bestaat tussen al die aspecten van de tabernakel. De priesters eten van het altaar, wij ook, maar het altaar kan ook het woord zijn voor de totale dienst. In de tempel of tabernakel, daar eet men van, dus ook van de tafel der toonbroden. Dat is gewoon zo. En nou zitten we met een probleem, want wij kennen natuurlijk iemand, en dat was de eerste de beste, hè, die at van de tafel van de toonbroden, waar nogal wat discussie over ontstaat. En dat staat in 1 Samuel 21... Ik kan er natuurlijk niet uitgebreid op ingaan, want ik doe dat elk jaar al minstens één keer. Eén Samuel 21, maar ik vind het wel een prachtig verhaal hoor, dat moet ik zeggen. Eén Samuel 21, en terwijl u naartoe bladert, zeg ik nog even gauw dat het wordt aangehaald in Matthäus 12 vers 3 en in Marcus 2 vers 25 en in Lucas 6 vers 3. En als u een Bijbel hebt met die nootjes erbij, dan vindt u dat zelf natuurlijk ook. Maar ik bedoel maar even te zeggen dat het dus in die drie evangeliën, de zogenaamde synoptische evangeliën, ook steeds wordt aangehaald, zodat vanuit het Nieuwe Testament weer verwezen wordt naar het Oude en speciaal in verband met de overdrachtelijke, de geestelijke, dus betekenis van die gebeurtenis. En precies zoals het Hebreeën verwezen wordt naar de tabernakel en de ark en al die andere dingen, zo wordt uit de Evangelie verwezen naar die bijzondere gebeurtenis uit 1 Samuel 21, waarbij David kwam naar Nob, maar niet voor Nob, want hij kreeg daar brood. Ja. Hij at van de toonbroden. Er staat namelijk, toen kwam David te Nob, dat is heel, heel aardig, want Nob, Nob staat voor het woord eigenlijk. Dat is een beetje moeilijk. Maar Nob heeft te maken met... betekent eigenlijk voortbrengen. Maar meer speciaal het voortbrengen met de mond. En dus gaat het over het voortbrengen van het woord. Dat kan haast niet anders. Want het belangrijkste woord voor profeet is hier ook van afgeleid. Nabi. Dat wat voortbrengt, of hij die voortbrengt, betekent het letterlijk, maar het is uiteraard het woord wat voortgebracht wordt. Dus als David komt ten op, dan komt hij tot de plaats waar het woord van God wordt voortgebracht. Dat is de gedachte. Nou, dan staat er, David kwam ten op tot de priester Abimelech. Dat is ook zo'n rare uitdrukking, want er staat, hij kwam tot de priester, mijn broer is koning. Hè? Ja, was het nou een priester, of was het zijn broer, of was het de koning? Nou, de koning was het niet, want dat was hij zelf. En het was een priester, want dat staat er. Maar die priester had een broer die koning was, want dat betekent zijn naam. Zodat bij nader inzien, als we heel snel even eroverheen lopen, zouden we kunnen concluderen dat David hier bij zijn broer kwam. Hè? Dat moet ik eigenlijk laten uitleggen door een vrouw, want die familieomstandigheden zijn mij meestal te ingewikkeld. Maar goed. Hij kwam dus tot de priester en de priester heette mijn broer is koning. Maar David was koning. Dus voor het type is deze priester dus eigenlijk de broer van David. En aangezien het woord broer gewoon betekent een mede-erfgenaam, deelhebber aan dezelfde erfenis, betekent dus feitelijk dat deze David aan Abimelech als één beschouwd moeten worden. De twee broers samen, de een is koning en de ander is priester. Waar heb ik dat meer gehoord? He? Makkelijk in Melchizedek gewoon. Maar het was er maar één. Maar die was... Melchizedek was priester en koning tegelijk. En dat is wat hier wordt uitgebeeld natuurlijk. Maar toen ik zei, waar heb ik dat meer gehoord, dacht ik aan Mozes. Mozes en Aaron. Er zit een moeilijkheid aan vast natuurlijk. Want Aaron was het stam van Levi, was het hoofd van de stam van Levi en werd dus ook hoge priester. Dat is natuurlijk duidelijk. Maar en zijn broer Mozes was dus ook uit de stam van Levi. En daarom kan je hem niet als koning beschouwen, want hij leefde onder het oude verbond. Hij was uit de stam van Levi en over die stam had de Heer niks gezegd over het koningschap. Net zo min als de Heer wat over de stam van Juda gezegd had over het priesterschap, zou Hebreeën 7 zeggen. Dus kan niet, maar het neemt niet weg dat deze Mozes, hoewel uit de stam van Levi, wel degelijk de functie van de koning vervult. En hij wordt in Hebreeën 3, we hebben dat al aangehaald, ook wel degelijk vergeleken met de ware koning van Israël, namelijk Christus. Men moet hem dus beschouwen als koning, hoewel hij nergens zo genoemd wordt. En wat we dus vinden in Mozes, is dat hij fungeert als koning, maar in werkelijkheid uit Levi en dus uit de priesters is. Een andere manier om het te zeggen is, Mozes fungeert als koning en zijn broer als priester. En Mozes plus Aaron, maar dat heb ik je al eens verteld. Hè? Mozes plus Aaron is Melchizedek. En dan weer is Christus. Ja. Nou, dat vinden we hier dus ook. We komen die samenvloeiing van functies nog wel vaker tegen, maar altijd wat bedekt, omdat het eigenlijk onder het oude verbond niet kon. Dus in beelden komen we tegen. Een van de belangrijkste mannen in Israël was in zijn dagen Elia. Maar het laat zich aanzien, maar dat wordt niet bewezen, maar het laat zich aanzien dat hij uit Levi was. Dat staat er niet bij. Maar de kans is vrij groot, eenvoudig omdat we ook Elia verbonden vinden met Mozes. Het is namelijk Mozes en Aaron, of het is Mozes en Elia. En er lijkt geen enkele twijfel dat als Mozes en Elia in één adem genoemd worden, namelijk in Openbaring 11, dat daar deze Elia de functie van priester inderdaad vervult. En zelfs onder het nieuwe verbond. Want hij predikt daar in dagen van het nieuwe verbond het koninkrijk. Ja, hij predikt in de eerste helft van de 70e week van Daniel. Ik doe me net alsof je dat allemaal wel eens een keer gehoord hebt. He? Dus als hij dan priester is, is hij ook koning. Maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat Elia dus inderdaad iets met de priesters te maken heeft, dat de stam van Levi is. En bovendien haal ik dat nog iets duidelijker uit het Bijbelboek Maleachi. Omdat in Maleachi een engel, een boodschapper, maar met name een priester wordt aangekondigd. Maar als bij gelegenheid in Maleachi de priester, die aangekondigde priester, een naam krijgt, heet hij Elia. Zie, ik zend u Elia. Maar er staat nergens in de Bijbel dat Elia echt uit Levi was. Maar goed, we vinden bij Elia toch weer die beide functies van koning en priester terug. Samen. Beide op een verborgen manier hangend aan zijn persoon en aan zijn functie. Een andere plaats waar we het vinden heb ik ook al genoemd, namelijk in Zacharia, waar we de erfgenaam van de troon en de hoge priester met elkaar verbonden vinden. Jozua namelijk en Zerubabel bij elkaar. En er blijkt dat de toenmalige hoge priester Jozua gekroond wordt met een kroon en een gouden ring aan zijn vinger krijgt enzovoorts. En hij wordt ook beschreven als die twee, terwijl er maar één man was. Die twee staat er dan. Ja, een andere keer hebben we het daarover. Maar want hij is koning en priester samen. Nou, dat vinden we hier bij elkaar. En dus in het eerste vers vinden we een uitbeelding van het nieuwe verbond en het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dus David kwam toen op, de plaats waar het woord is, eigenlijk, waar het woord was voortgebracht. En daar vinden we hem samen met Achimelech. Zeg maar.
Ja, dat was een hele aardige Emily. Maar een andere tweeling is Johannes de Doper en de Heer Jezus.
Ja, ja.
En er wordt nog een beetje van gevraagd van Johannes de Doper, die is Elia.
Ja.
En van Johannes weet je dat er een fiets is.
Ik had hem ook inderdaad moeten noemen Heel nadrukkelijk. We hebben hem in de tijd besproken, hè, toen we Malachi besproken hebben. Want daar blijkt ook een soort van tweeling. Nou, dat is in ieder geval het is familie. Zijn neven heet dat, maar dat betekent dat het familie is. Hè? Dus dan krijgen we namelijk de Heer Jezus en Johannes de Doper. Waarbij Johannes de Doper, wel zijn vader was priester, dus hij was het ook. Johannes de Doper is dus priester. En uit de stam van Levi en de Heer Jezus, die precies een half jaar later geboren wordt. 6 maanden, 6 broden voor mijn part, maar goed. Maar die, de Heer Jezus is uit de stam van Juda en is de koning. Zodat Johannes de Doper uitbeelding is van het priesterschap van Christus. Let even op hoe ik het zeg. Johannes de Doper is een uitbeelding van het priesterschap van Christus. En Jezus is de uitbeelding van het koningschap van Christus. Nog een keer, maar dan met andere woorden. Johannes de Doper is dus een uitbeelding van de eerste komst van de Heer, waarbij hij priester werd. En de Heer Jezus zelf beeldt zijn eigen wederkomst uit, waarbij hij koning werd. En van Johannes de Doper staat dat hij eigenlijk, dat zijn komst moet beschouwd worden als liggend binnen het kader van die profetie over de komst van Elia. Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen, anders dan lieg ik. De Heer zei, als je geloven zou, zou hij Elia zijn. Maar nou geloof je niet, dus is het Elia niet. En dat betekent dat Elia alsnog zal komen. Maar de profetie over de komst van Elia wordt wel degelijk rechtstreeks toegepast op Johannes de Doper. En als Johannes de Doper, dan gaan we weer, uit Levi is, dan zouden we kunnen concluderen dat dus Elia inderdaad ook uit Levi is. Maar goed, dat terzijde. Maar we vinden in Johannes de Doper en de Heer Jezus dus ook een samengaan van priesterschap en koningschap. Al blijft het in die dagen nog gescheiden. Het meest opmerkelijk is, de scheiding die blijft bestaan, tijdens het leven van Johannes de Doper althans, tussen Johannes en de Heer. Maar dat komt omdat de scheiding is, omdat die scheiding er natuurlijk nog is onder het oude verbond. De verbinding komt pas later tot stand. Johannes de Doper, die de eerste komst van Christus uitbeeldt in zijn leven, sterft dan ook en wordt gedood. Hij raakt zijn hoofd kwijt, is een wat raar verhaal natuurlijk. Het hoofd neemt een aparte plaats in. Dit is uit de gedachte. Wordt gepresenteerd aan de koning. Het is een beetje raar om te zeggen dat het een type is van de gemeente, maar het is wel zo. Want het hoofd verdwijnt hier. Het hoofd gaat omhoog, gaat hier weg. Zo, kop eraf. Dat is, doen we net of het een piramide is. Begrijpt u wel, dan is het wat makkelijker. Dus de top eraf, die is... Wow, dat is precies hetzelfde verhaal. Maar goed, laten we er nou niet te ver op ingaan. Dan verdwalen we weer. Maar goed, David kwam dus te Nob bij Abimelech. Achimelech. Mijn broer is koning, betekent dat. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. Het ging een beetje moeizaam, natuurlijk. Want het priesterschap komt maar met moeite bij het koningschap. Zeker onder het oude verbond. Hij kwam bevende David tegemoet en zei tot hem, waarom zijt gij alleen en geen man is met u? Want dan heb je die twee, de priester en de koning, bij elkaar. En samen zijn ze maar alleen, er is ook niemand verder bij. Maar zo is het toen de Heer Jezus koning en priester werd naar de ordening van Melchizedek, was er verder ook niemand bij. Niemand te zien. Wat merken wij van het koningschap en priesterschap van Christus in de wereld? In de wereld. Nop, maar dan met een P. Hè? Goed. Nou, niets dus. En David zeide tot de priester Achimelech, de koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij, laat niemand iets van de zaak weten. En als de koning zegt, laat niemand iets van de zaak weten, gaat het dus om een verborgen koninkrijk. Kan ik wel zo snel zeggen even, hè? Dat begrijp je, hè? Goed. En hij zei, om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb. En dan staat er, de jongelingen, die nu heb ik een plaats van zulk een te kennen gegeven, zodat degenen die bij David horen op een andere plaats zijn. David heeft er namelijk de plaats van zulk een te kennen gegeven. Hij heeft namelijk gezegd, je gaat hier rechtuit bij de derde boom links en dan bij het kruis omhoog. Wegwijzen bedoel ik. Maar goed, maar in ieder geval, dan kom je bij de plaats van Ploni Almoni, want zo heet de man in het Hebreeuws. Dat kun je wel vertalen met zulk een. Dat is heel goed vertaald overigens. Maar Ploni Almoni klinkt wat aardiger. En op die plaats, op het terrein, op de erfenis van deze meneer Zulkeen, dat zou ik met hoofdletters moeten schrijven, dus daar zijn dus de metgezellen van Paulus, van David, degene namelijk die zich aan zijn leiding en dus aan zijn koningschap hebben onderworpen, terwijl we dienen te bedenken dat David hier wel tot koning gezalfd is, maar hij is nog geen koning. Het is hem dus wel verloofd. Beloofd. Dat begrijp je ook, hè? Het is hem al beloofd, het is bekrachtigd, hij is gezalfd, maar het is nog verborgen. Dus moet David hier vluchten buiten de legerplaats voor Saul, oude mensen, oude schepping, Israël onder de wet, alles wat het uitbeeldt. En daar is dan, en wat we dan zien is David alleen, samen met de priester, want wat wij zien, wat wij kennen, wat ons wordt voorgesteld, is de Heer Jezus alleen, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En waar zijn dan de onderdanen van zijn koninkrijk, waar zijn die dan? Wel, die zijn op de plaats van Ploni Almoni, want Ploni Almoni, dat weet u waarschijnlijk, is gewoon zulk een dus. Dat is iemand waarvan we dan eigenlijk geen naam weten, en dat komt omdat het gewoon een beeld is van de Heilige Geest. Van de verborgen Christus, eigenlijk. Daarom kennen we hem nooit bij naam, de man speelt geen rol in de geschiedenis, maar hij komt meerdere malen in de geschiedenis uiteraard voor. Het is wel moeilijk om dat allemaal uit te leggen, maar laten we dan in ieder geval zeggen, even in de gauwigheid, dat deze Zulkeen, de term Zulkeen, ook gebruikt wordt als aanduiding van de eerste echte losser van Rut, maar hij lost niet. Boas is namelijk de tweede losser. Maar Boas zegt, ik wil Rut wel lossen, maar er is iemand anders, die heeft eerdere ouder rechten dan ik. En dus kan ik het niet doen, moet ik het eerst vragen. Dus ging hij de poort van de stad zitten en toen hij langskwam, zei hij, hey, zal ik heen, kom eens even hier. Staat er. Precies dezelfde uitdrukking. De heer P. Almoni. Hè? Mr. X, zou Weinreb zeggen, geloof ik. Hè? Maar goed. Hey, Zulk 1, hey jij daar of zoiets. Hè? Kom eens even hier. Zijn naam wordt dus niet genoemd, maar omdat hij niet genoemd wordt, weten we wat het is, wie hij is. Hij is namelijk de zich verbergende losser. De zich verbergende Christus, meer algemeen bekend onder de term de Heilige Geest. Christus die zich verbergt in de hemel. En die zegt, ik kan Rut niet lossen, want Rut is een type van Israël. Dus ik kan niet met de trouw, want ik heb al een erfenis. Deze erfenis kan ik niet aannemen, want ik heb al een erfenis en anders raak ik die kwijt. Wat die erfenis was, staat er ook niet bij. Maar dan weten we precies wat het is. Want dat is de gemeente eigenlijk. Want Ploni Almoni en zijn erfenis die hij niet verspelen wil, is gewoon Christus in de hemel. En zijn erfenis is zijn gemeente en daarom kan hij niet met Rut en dus met Israël trouwen, want dat hoort bij een andere bedeling enzovoorts. En dat wordt uitgebeeld door zijn broer Boas, want Boas betekent de komende, Bo, de komende sterke as, hoets of zoiets, hè. Maar in ieder geval de komende sterke, en dat spreekt over de wederkomst van Christus. En die zal Rut en dus Israël lossen. Wel lossen, ja. Dus hier wordt onderscheid gemaakt tussen twee, ook tussen twee broers. Zo moet je dat zien dan. Ploni Almoni en Boas, oftewel de verborgen Christus en de geopenbaarde Christus. De verborgen Christus heeft een erfenis, namelijk de gemeente. En daarom lost hij Israël niet. Maar de geopenbaarde Christus, Boas, die lost Israël in de toekomst. Dat is het hele verhaal. En dezezelfde Ploni Almoni komen we daarna nog eens een keer tegen in een geschiedenis rondom de val van Samaria. Maar daar heb ik het nou maar even niet over. Dat is trouwens een tamelijk onbekende geschiedenis. Maar we komen meneer Zulk 1 ook tegen, onder andere aanduiding, namelijk als Aquarius. De heer P. Almoni kennen we dus ook als Aquarius. Dat is een moeilijke, want Aquarius is dus de waterman. Ja, dat is Latijn geloof ik of zoiets. Voor de waterman. Ja, want aqua is water, hè. En de waterman, die op die sterrenkaart die erachter staat, kunt u dat zien. De waterman is een man met een kruik op zijn schouder, met water, waaruit hij water uitgiet. En dat is dus precies hetzelfde. Dat is de Heilige Geest, nog steeds de verborgen Christus, die zijn woord voortbrengt in Nop, met een B, dus nog nu weer. Hè? En die komen we tegen in het Nieuwe Testament. Als de discipelen vragen, maar waar zullen we dan die tafel bereiden, opdat we in het koninkrijk, in de opperzaal, nee, in de, dat staat er niet bij, want dat wisten ze nog niet, maar waar zullen we dan die maaltijd bereiden, opdat we daar onze gemeenschap met elkaar zouden beleven, omdat we de gedachte aan het koninkrijk en het nieuwe verbond zouden uitdrukken, en waar ze dus ook, dat wisten ze niet, maar dat zeg ik nu, waar ze dus ook het bloed des Nieuwe Testaments, althans het beeld ervan, zouden drinken. En dan zegt de Heer, nou, dan ga je naar de stad, en dan zie je een man lopen met een kruik. Ga naar zulk één, staat er. Zulk één, hoe één? Eén met een kruik water op zijn schouder. In plaats van de heerschappij op zijn schouder. Heeft hij dus een... Hè? Heeft hij een kruik water op zijn schouder. En water is een beeld van het woord. Wat...